Matteüs 13. We lezen vers 1 tot 9 en dan verder bij vers 24 en dan lezen we door tot 35. Matteüs 13. Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan en daarom ging hij in een boot zitten terwijl de menigte op de oever bleef. Hij sprak in allerlei gelijkenissen tot hen. Een zaaier ging erop uit om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg en er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond waar maar weinig aarde was. En het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. En toen de zon opkwam, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels en toen die opschoten, verstikte ze het. Maar er viel ook zaad in goede grond en dat droeg vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Laat wie oren heeft goed luisteren. Vers 24. Hij hield hun een andere gelijkenis voor. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand giftig onkruid. Kwam zijn vijand giftig onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De knechten kwamen de heer des huizes vragen: Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan? Hij antwoordde: dat is het werk van een vijand. De knechten zeiden tegen hem: wilt u dat we het onkruid weghalen? Hij antwoordde: nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst. Dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaier zeggen: haal eerst het onkruid weg, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur. Hij hield hun een andere gelijkenis voor. Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een boom. En de vogels van de hemel komen nestelen in de takken. Hij vertelde hun een andere gelijkenis. Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem, die een vrouw mengde met 3 zakken meel tot alle meel doordesemd was. Al deze dingen zei Jezus in gelijkenissen tot de menigte. Hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tot hen. Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeten. Ik open mijn mond om in gelijkenissen te spreken. Ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was. Dit is het woord van God. Gelukkig ben je als je ernaar luistert en ernaar handelt door de kracht van zijn Heilige Geest. Laten we samen naar het evangelie luisteren, mensen. Ik sta met name stil bij die verse 31 en 32 trouwens. Dat gaat dus over dat mosterdzaadje. Hij hield hun een andere gelijkenis voor. Het koninkrijk van de hemel lijkt op het zaadje van een mosterdplant. Ja, stel je voor dat je verrast wordt. Je zit bij een atletiekvereniging en je staat op het punt om de 4x400 meter estafette te gaan lopen met elkaar. Clubkampioenschappen. En iemand zegt: hou even je ogen dicht, ik heb een verrassing. En als je je ogen weer open doet, staat Femke Bol voor je. En ze zegt: mag ik met jullie meedoen? Nou. Of stel je voor dat je bij een toneelvereniging zit. Iemand zegt: ik heb een verrassing voor je, doe je ogen even dicht. Je doet je ogen dicht. En als je ze weer open doet, staat George Clooney voor je. Mag ik misschien met jullie meespelen? In het Engels waarschijnlijk, ik denk niet dat de beste man Nederlands spreekt. Maar ja, natuurlijk. Nou ja, de voorbeelden zijn natuurlijk eindeloos. Op je koor misschien komt Mariah Carey wel een keer aanlopen. Of op je voetbalvereniging misschien komt Erling Haaland eens. Ik noem maar iets. Wat zou er gebeuren bij zo'n verrassing? Je doet je ogen open en zo iemand staat voor je. Mag ik meedoen? Ja, hé, natuurlijk mag je meedoen. Wat een verschil gaat dit maken? Wat een verschil gaat het eigenlijk maken als het koninkrijk van God komt? Nou, nog veel meer verschil dan dat Femke Bol mee zou doen met jouw atletiekvereniging. Joodse gelovigen in de tijd van Jezus, en trouwens nog steeds, geloven dat dat koninkrijk van God gaat aanbreken. En daar hebben ze goede gronden voor. Mozes die zingt het al in de, op het moment dat de farao en heel zijn leger in de zee is verdronken en ze staan daar aan de rand van die zee, bevrijd uit Egypte, en dan zingt Mozes: de Heer is koning, voor eeuwig en altijd. En natuurlijk, dat is een soort geloof, hè? God is koning over deze wereld. Maar er komt ook een moment dat dat concreet gaat worden. Dat God als het ware naar ons toe komt, dat God zijn koninkrijk zichtbaar gaat stichten. De psalmen die zingen daarover, die kijken daar als het ware naar uit. Daniël heeft er een visioen over, in Daniël 7. Zijn koningschap, zegt Daniël dan, is een eeuwig koningschap en alle machten zullen hem dienen en gehoorzamen. En Jesaja, een van de profeten, die profeteert daar ook over. Hoe welkom is de vreugdebode die redding aankondigt en tegen Sion zegt, tegen Israël dus, je God is koning. Ja, als God koning gaat worden, als God eraan komt, dan verandert echt alles. Dan wordt alles anders. En dus zijn de verwachtingen hoog gespannen als Jezus zijn bediening begint. Want hij zegt precies dat. Het koninkrijk van God, of het koninkrijk van de hemel in Matthäus, het koninkrijk van de hemel is nabij. Nou, je voelt aan, hè? De verwachtingen zijn hoog gespannen, alles wordt anders. En vervolgens gaat Jezus gelijkenissen vertellen over dat koninkrijk. En steeds weer, als je een beetje hebt meegelezen, een beetje hebt meegeluisterd, steeds weer vergelijkt Jezus het met iets kleins. Waar staat dat koninkrijk van de hemel voor? Nou, voor graankorrels bijvoorbeeld. Voor gist, van die kleine korreltjes, waar drie zakken meel van kunnen rijzen. En dus in vers 31, waar ik vandaag met jullie bij stilsta, in een mosterdzaadje. Een mosterdzaadje, misschien heb je zo'n potje in je keukenkast staan met mosterdzaadjes die je dan zelf kunt malen. Ze zijn ongeveer 0,5 tot 1 millimeter groot. Zo groot begint het koninkrijk van God. Alles wordt anders, ja misschien wel, maar niet op de manier zoals je misschien wel zou denken. Het thema vanochtend is daarom klein geloof. Dat klinkt een beetje gek misschien. Klein geloof, dat is toch iets wat juist niet goed is? Nee, ik bedoel dus niet klein geloof aan elkaar vast. Dat is een waarschuwing van Jezus, bijvoorbeeld tegen Petrus. Waarom heb je getwijfeld, kleingelovige? Nee, klein geloof, daarmee bedoel ik het geloof dat God in kleine dingen iets heel groots kan doen. Een geloof dat naar het kleine zoekt. Een klein geloof. Klein geloof, en dan wil ik 3 dingen aan jullie laten zien. Klein geloof is geloven in blijven. Dat is geloven in groeien. En dat is geloven in sterven. Dus die 3 dingen. Een klein geloof, dat vraagt om geloven in blijven, in groeien en in sterven. Eerst maar eens dat blijven. In het verhaaltje Kikker en Pat en de tuin krijgt Pat een zaadje van Kikker. Ik realiseer me dat ik al eens eerder een verhaaltje van Kikker en Pat bij jullie heb gebruikt. En misschien denken jullie, die dominee die leest alleen Kikker en Pat. Maar ik heb 2 preken waarin ik zo'n verhaaltje naar voren haal. En toevallig heb ik die allebei bij jullie gehouden. Eerlijk waar. En ik kan natuurlijk niet verhullen dat ik zeg, lees vooral die boekjes. Maar dat terzijde. In het verhaaltje Kikker en Pat en de tuin zegt Pat tegen Kikker: ik wil ook een tuin, net als jij. Goed, zegt Kikker, en hij geeft hem een zaadje. En Pat neemt dat zaadje of die zaadjes mee naar huis en die zaait hij natuurlijk in de grond. En vervolgens wacht hij tot die tuin naar boven komt. Maar ja, je voelt het aan, een tuin komt niet zomaar naar boven. Dus wat doet Pat? Pat die probeert zijn zaadjes te laten groeien. Bijvoorbeeld door voor zijn zaadjes te zingen. Door voor zijn zaadjes viool te spelen. Hij begint ook naar ze te schreeuwen. Nou ja, en hij doet nog een aantal dingen geloof ik. Maar in elk geval, hij probeert van alles en nog wat om die zaadjes te laten groeien. Maar ja, je voelt het aankomen, die zaadjes die groeien niet harder van wat pad daar doet. Die blijven daar gewoon rustig liggen en die hebben hun eigen tempo. Nou ja, ik gebruik dit verhaaltje omdat je misschien gaat aanvoelen dat het beeld wat Jezus hier gebruikt geen beeld is van de snelle oplossing, maar een beeld van geduld. En dat is trouwens de kern van al de gelijkenissen die Jezus in Matteüs 13 vertelt. Geduld. Eerst gaat het over dat zaad wat wordt uitgestrooid en die boer die moet wachten op de oogst. De vrouw die dat dezemt door dat meel gaat doordezemen, die moet wachten tot dat hele meel is doordezemd. En de gelijkenis van het mosterdzaadje eindigt met vogels, maar die vogels moeten ook wachten. Die moeten wachten tot dat mosterdzaadje eindelijk is uitgegroeid tot die mosterdstruik. Geduld dus. Geduld is de gemene deler. Geduld van wie of wat dan? Nou ja, het is het koninkrijk van God. Dus allereerst het geduld van God, van de koning. Het is het koninkrijk van de hemel, zegt Matteüs. Maar hij bedoelt daarmee het koninkrijk van God. Matteüs vermijdt die titel, koninkrijk van God, omdat hij schrijft voor Joodse mensen. En die titel is aanstootgevend voor hen. Dus daarom gebruikt hij de titel koninkrijk van de hemel. Maar hij bedoelt precies hetzelfde, het koninkrijk van God. Die gelijkenis die Jezus vertelt, die zegt dus iets over het geduld van de koning. Over het geduld van God. God is een God van geduld. Misschien klinkt dat prachtig, maar wat is het vaak ook lastig. Wat roepen we vaak om zijn ingrijpen? Had God maar ingegrepen in die verschrikkelijke schietpartij in Rotterdam? Had God maar ingegrepen daar in Israël, waar mensen naar de wapens grepen en een conflict dreigt te escaleren? Maar God is een God van geduld. We vergeten trouwens ook vaak, wanneer we roepen om ingrijpen, dat we God wel graag zien ingrijpen in iemands anders leven, maar het heel wat lastiger zouden vinden als God in ons eigen leven zou ingrijpen. In het koninkrijk van God ontmoeten we dus een God die geduld heeft. Toch heb ik dit eerste element van de preek niet geduld genoemd, niet wachten. Ik heb het bewust blijven genoemd, omdat wachten nogal passief klinkt. Alsof God de hele tijd met zijn armen over elkaar zit te wachten. Maar God is zeker niet onverschillig. Jezus maakt dat heel duidelijk. Als Jezus zegt het koninkrijk van de hemel is nabij, dan zegt hij bekeer je, kom tot inkeer. Hij veegt de tempel leeg als dat een rovershol is geworden. Hij confronteert de leiders van het volk en hij zegt, jullie zijn slechte leiders. Hij preekt en hij spreekt indringend ook over het kwaad, over zonde. En hij roept mensen echt uit dat leven vandaan. En tegelijkertijd proef je ook iets van Jezus geduld, van Jezus wachten, van Jezus zijn blijven. Hij trekt niemand. Hij pakt niemand beet en trekt hem naar waar Jezus hem wil hebben. Hij nodigt wel uit, maar hij trekt niet aan mensen. Als de apostelen bij hem komen en tegen hem zeggen, alle mensen zijn naar u op zoek, zegt Jezus. Laten we ergens anders heen gaan, want ik moet ook ergens anders over het koninkrijk van God vertellen. En als Jezus een gelijkenis vertelt die slecht valt onder de mensen en de mensen weggaan, dan valt het me altijd op dat Jezus tegen zijn leerlingen zegt, willen jullie ook weggaan? Hij trekt mensen dus niet naar zich toe. Hij nodigt ze uit, maar hij trekt niet. Ook in deze gelijkenissen niet. Matteüs gebruikt er een beetje een bijzonder woord voor. Hij stelt de gelijkenissen voor hen. Je zou kunnen vertalen letterlijk, hij legt ze voor hen neer. Je ziet het ook een klein beetje in de vertaling. Hè? Hij hield hun een andere gelijkenis voor. Nou, daar staat het dus. Hij legt een gelijkenis neer. Doe ermee wat je wilt. Natuurlijk zit er een uitnodiging en een appel. Maar Jezus trekt er niet aan, natuurlijk niet. Want als je aan jong gewas gaat trekken, dan beschadig je het. Trek maar eens aan een heel klein plantje wat net naar boven komt. Ga er maar eens aan trekken. Je beschadigt zijn groei, je beschadigt zijn wortels. Alles wat dat plantje heeft, dat beschadig je. God wil dus wel een koninkrijk dat groeit. En daarom geeft hij wind, daarom geeft hij water, daarom geeft hij zon, daarom geeft hij soms ook storm en droogte. Maar het groeien, ja, dat hebben we als het ware zelf te doen. Daar krijgen we zelf de ruimte voor, terwijl God bij ons blijft. Een mooi beeld wat dat laat zien, vind ik zelf altijd, is het beeld van de rups die uiteindelijk een vlinder wordt. Dat is namelijk zo'n beeld waarbij je handen gaan jeuken. Ken je dat? Als zo'n cocon dreigt open te gaan, dan denk je, ik wil die vlinder eigenlijk even helpen. Zo'n prachtig beest wat daarin zit, hij kan misschien wel iets eerder naar buiten komen. Het is ook maar een heel kwetsbaar huisje waar die in zit, dus het is zo opengemaakt. En precies dat is nou het meest schadelijke wat je kunt doen voor een vlinder die in zo'n cocon zit. Want als je het huisje openmaakt, dan ontwikkelt hij zelf de kracht niet om daaruit te komen. En als je die vleugeltjes die helemaal ingevouwen zitten zelf open gaat trekken, dan beschadig je de vleugeltjes. Dus wat je moet doen, is vooral eraf blijven. Erbij blijven misschien, beschermen voor vogels die trek hebben in een lekker hapje. Maar er verder af blijven. Dat is ook wat God bij ons doet. Het is zijn naam. Niet ik zal het voor je doen, niet ik zal het voor je oplossen, maar ik zal er voor je zijn. Terwijl jij groeit. Is die eruit inmiddels? Bijna. Daar is die. Niks doen. En in het koninkrijk van God word je dus zelf ook uitgenodigd om God daarin te volgen. Natuurlijk is er veel kwetsbaarheid. Wij mensen zijn vaak zo'n zaadje. Een zaadje wat zomaar in de verdrukking komt. Wat zomaar door vogels wordt aangevallen of op rotsachtige grond terechtkomt. Maar wat we vaak doen is die kwetsbaarheid dan vervolgens bij elkaar oplossen. Iets voor elkaar doen, elkaar helpen. En dan is er helemaal niks mis met helpen. Maar waar we vooral toe uitgenodigd worden is om bij elkaar te blijven. Bij elkaar te zijn en bij elkaar te blijven. De uitnodiging is om iets kleins te doen. In die kwetsbaarheid waarin we elkaar ontmoeten. Blijf. Laat iemand niet los. Terwijl diegene echt zijn eigen strijd heeft te voeren en zijn eigen stappen heeft te zetten. Nodig hem uit om stappen te zetten in de goede richting. Maar ga er niet aan trekken. Als we ergens naar verlangen als mensen, dan is het iemand die onze diepste wonden en onze zonden ziet. En dan niet wegloopt, maar erbij blijft. Ik heb een bordje op mijn werkkamer hangen dat me daar steeds weer aan helpt herinneren. Het is een citaat van Anne Voskamp. En zij zegt, er is meer overvloed in dagelijks je aanwezigheid geven aan één ander, dan dagelijkse ijver om honderden verder te helpen. Dat als eerste bij deze preek, bij blijven dus. Een klein geloof, dat vraagt om het geloven in blijven. Een God die blijft en een uitnodiging om zelf ook te blijven. En dan de tweede, dat is groeien. En wanneer God zijn koninkrijk sticht en daarbij blijft, dan gaat het groeien. Kijk eens naar welke richting dat koninkrijk groeit. Het wordt een struik, zegt Jezus. Even kijken hoor, het is het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een boom en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken. Daar loopt het naar uit, hè? Dus waar groeit dat koninkrijk naartoe? Dat koninkrijk groeit als het ware naar gastvrijheid. Een koninkrijk dat ruimte geeft voor de schepping. In plaats van al die koninkrijken die de schepping vernietigen en haar opeten. Er is ruimte in het koninkrijk van God voor onopvallende grijze vogeltjes. En er is ruimte in het koninkrijk van God voor exotische vogels in prachtige kleuren. Er is ruimte voor prachtige zangvogels en voor krasse kraaien. Er is ruimte voor gewone huismussen en hele vreemde vogels. Dat is waar het koninkrijk naartoe groeit. Dat is wat het koninkrijk van God wil zijn. Een plek waar alle vogels van de hemel, waar alle mensen en de hele schepping een plek krijgen. En misschien heb je dat al eens ontdekt als je in de kerk om je heen kijkt. Dat zijn mensen die je niet zelf hebt uitgekozen. Daar zitten soms vreemde vogels tussen inderdaad. En misschien ben je er zelf al eentje. Maar precies zo zoekt God zijn koninkrijk. Dat ga je misschien nog sterker realiseren als je bedenkt dat de vogels van de hemel die een plek krijgen in die mosterdstruik voor de Joodse toehoorders niet per direct een aanlokkelijk beeld zijn. De vogels van de hemel staat voor een Joodse gelovige voor onreine dieren. Denk maar eens aan dat doek wat aan Petrus wordt aangeboden, een stukje verderop in de Bijbel, in Handelingen. Petrus krijgt een doek aangeboden uit de hemel met allerlei dieren erop. En dan hoort hij een stem, slacht en eet. Op dat doek zitten ook alle vogels van de hemel. En wat zegt Petrus dan als rechtgeaarde Jood? Nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is. Ik raak het niet aan. Dit kan ik niet aanraken. Dit hoort niet. Dus het is ook een beetje een confronterend beeld wat Jezus hier laat zien. Een koninkrijk wat uitgroeit en waar alle vogels van de hemel een plek krijgen. Kan dat dan? Ja, en daarmee verwijst Jezus dus naar de heidenen, naar de niet-Joden die straks ook ingevoegd worden en in dat koninkrijk een plek krijgen. Dat is de richting waar het naartoe groeit. En wat Jezus natuurlijk al laat zien als hij omgaat met hoeren en met tollenaars, met farizeeërs en met hele eenvoudige mensen. Daar wil het koninkrijk van God dus naartoe groeien. En soms zie je dat ook al. En soms zie je dat misschien ook wel helemaal niet. Want de kerk is het koninkrijk van God niet. Dat valt daar niet mee samen. Misschien heb je wel gehoord van de Belgische serie op tv, God Vergeten. Of misschien heb je het ook al wel gezien. Een serie over de misbruiksschandalen in de Vlaamse Rooms-Katholieke kerk. Er is een enorme stofwolk in België gaande over alle fouten die de kerk daar heeft gemaakt. En misschien heb je zo'n serie wel helemaal niet nodig om te weten dat de kerk het koninkrijk niet is. Ben je zelf genoeg kleinburgerlijkheid of misschien wel kleingeestelijkheid tegengekomen in de kerk? De kerk is dus niet het koninkrijk. Maar de kerk getuigt wel van het koninkrijk. We weten hier wel, die richting gaat God op. Daar wil God het heen hebben. Die kant willen wij dus ook opgroeien. Iemand zei ooit, de kerk is de enige organisatie ter wereld die bestaat voor haar niet-leden. Zo is de kerk bedoeld. En dat betekent dus ook om zelf in beweging te komen. Dat betekent ook om jezelf te laten vormen. Terwijl God erbij blijft een stap te zetten. Niet alleen maar door steeds woorden te horen, steeds weer in je Bijbel te lezen, steeds weer te bidden. Prachtig als je dat doet, blijf het vooral doen. Maar je hebt het ook nodig dat je een stap zet, dat je iets concreets doet. Denk eens aan hoe je leert om te bukken. En dan bedoel ik zo'n smal gangetje waar zo'n bordje hangt. Let op voor je hoofd bijvoorbeeld. Hè. Dat bordje kan je 100 keer zien en toch op een of andere manier je hoofd stoten. En als je 1 keer je hoofd hebt gestoten, buk je vervolgens altijd. Daar kunnen 100 keer dat bordje lezen niet tegenop. Omdat je het als het ware geleerd hebt door het te doen. Nou, dat is precies wat ik bedoel ook met groeien in het koninkrijk van God. Natuurlijk is het nodig dat je woorden leest. Natuurlijk is het nodig dat je naar de kerk gaat, dat je preken hoort. Misschien ook wel dat je zelf Bijbel leest en bidt. Maar wat is het ook nodig dat je gewoon een stap zet? Wat hebben mensen in Nederland het ook verschrikkelijk nodig? Wat kennen veel mensen in Nederland de woorden? God is liefde, Jezus is gekomen voor onze zonde. De Passion is hier notabene elk jaar live op televisie. Maar wat hebben ze het ook nodig om het te zien? Om te zien dat het koninkrijk van God gestalte krijgt. Dat daar inderdaad alle vogels van de hemel een plek kunnen vinden. Iedereen, gelovig of niet gelovig, heeft een soort echo in zich van hoe de wereld zou moeten zijn. Iedereen verlangt naar zo'n wereld. Naar een plek waar vrede is, waar shalom is. Alles op de goede plek. En als mensen het zien, dan klikt het vaak pas. Niet bij de woorden, maar bij het plaatje. Ik bedoel daarmee niet dat het allemaal heel groots zou moeten zijn. Het ging per slot van rekening vandaag over een klein geloof. Het maakt niet uit hoe groot de stap is die je zet. Het maakt niet uit hoe groot het gebaar is wat je doet. De wereld hoeft niet gered. Dat doet God. Het is trouwens ook zijn koninkrijk. Het gaat om het verlangen om als het ware met hem mee te groeien. En dat maakt het misschien juist ook wel spannend, want dan zijn de dingen misschien wel helemaal niet groots en niet wereldveranderend. Maar juist dat is de uitnodiging. Zet een kleine stap. Ik moet zelf ook eigenlijk altijd weer door de aanvechting heen. Op zaterdagavond en op zondagochtend. Want ik denk, is het niet te weinig? Is het niet te klein wat ik doe? Stelt het niet te weinig voor? Iedere keer weer moet ik door die aanvechting heen. En misschien herken je dat wel. Als je zelf ook iets doet in het koninkrijk van God. Wat het ook is, hoe klein het ook is. Dat je zelf ook die aanvechting kent van, is dit het nou? Kan ik niet meer doen? En toch is dat nou juist de oefening. Daartoe wil ik je nou juist uitnodigen, tot die kleine stappen. En daarmee balanceer je als het ware tussen onverschilligheid, dan doe je namelijk helemaal niks, en dan is niet goed tot je doorgedrongen hoezeer het koninkrijk van God nodig is in deze wereld. Dus enerzijds onverschilligheid en het andere is wanhoop. Het wanhoop dat maakt activistisch, dat zorgt ervoor dat je de wereld wil veranderen, dat het nooit genoeg is. En als christen word je uitgenodigd om juist precies daartussenin te staan. Hoopvol. Hoopvol, het hangt niet van mij af. God brengt zijn koninkrijk. Maar ik zet een klein stapje met hem mee. Ik groei mee met dat koninkrijk. Nou, dat is het tweede element van deze preek. Dus het eerste was het geloven in het blijven. Het tweede, het geloven in het groeien. En het derde is geloven in sterven. Dat beeld wat Jezus gebruikt is namelijk niet alleen maar een mooi beeld. Het is ook een confronterend beeld. Van dat zaadje wat in de grond blijft namelijk helemaal niets over. Dat zaadje wordt een mosterdplant. Er is sterfte voor nodig. Dat mosterdzaadje is weg. En daar zit ook in dat christelijk leven niet alleen maar prachtig en mooi is, maar ook over sterven gaat. Dat vind je trouwens ook op andere plekken in de Bijbel. Denk maar aan 1 Korinthe 15, waar een graankorrel in de aarde moet vallen en sterven om vrucht te dragen. Precies dat is het beeld wat Jezus hier ook gebruikt. Christelijk leven betekent ook sterven. Zo gauw je Christus gaat volgen, tref je twee mensen in jezelf aan. Eén mens die zegt, graag Heer, ik doe graag wat u wilt, geef me nog meer. En je treft een mens in jezelf aan die zegt, liever niet, liever in mijn eigen comfort. Liever wat buitenkant, zodat andere mensen denken dat ik u wel volg, maar dat ik toch ook nog een klein beetje aan mezelf kan vasthouden. En voortdurend strijden die twee mensen in je. En dat moet dus sterven. Die oude mens, zoals de Bijbel die noemt, dat moet weg. Dat kwaad, dat eigenbelang, die angst om zelf tekort te komen, dat kleine ikje, dat moet sterven en uitgroeien tot iemand die ruimte heeft voor God en voor zijn schepping. Even heel cru gezegd, er is geen schuilplaats voor andere schepselen zonder een grafkamer voor je oude mens. Maar ja, hoe doe je dat eigenlijk? Je kunt misschien wel wat bijschaven van jezelf, wat slechte eigenschappen, wat eraf. Wat mindere gewoontes omvormen, maar echt sterven? Die echte neiging om aan jezelf te blijven hangen, hoe kun je die ooit doden? Het verhaal van Kikker en Pat was nog niet afgelopen. Pat werd namelijk zo moe van al dat schreeuwen en zingen en vioolspelen voor zijn zaadjes, dat hij uiteindelijk in slaap viel. En wat gebeurde er toen hij wakker werd? Het zaad was opgekomen. Daar was de tuin. Pat had het nodig om te slapen. Hij moest leren slapen. Hij moest op zijn handen leren zitten. Want Jezus is het hart van deze gelijkenis. Immers, hij zei, het koninkrijk van God is dichtbij. Deze gelijkenis is een antwoord. Een antwoord op de dreiging van de leiders in Matteüs 12. De fariseeën dropen af, staat daar. En besloten hem uit de weg te ruimen. Dus de dreiging is er. En dan vertelt Jezus deze gelijkenis. Als je mij uit de weg wil ruimen, als je mij in de grond wilt gooien als een zaadje, weet dan dat je mij niet kapot maakt, dat je het koninkrijk van God niet vernietigt, maar precies dat dat nou juist moet gebeuren om het koninkrijk van God te laten groeien. Zonder dat wij eraan te pas komen. Zonder dat wij er iets voor hoeven doen en zonder dat wij het ook kunnen doen, is het zaadje van het koninkrijk van God geplant. Jezus is in de akker gevallen. Als het dus gaat over sterven, laat het dan vooral gaan over ons sterven aan onze zelfdoenerij. Aan onze neiging om onze eigen koninkrijkjes te stichten. We mogen op onze handen gaan zitten. We mogen leren om te slapen. Het zaadje is geplant. Geloof het maar. Hij is gestorven. De beslissende slag is geslagen. Die day ligt al lang achter ons. De Satan is verslagen. Het koninkrijk van God is aan het groeien. Soms zie je het nauwelijks. Misschien is het dan wel onder de grond aan het groeien. En soms zie je er wel al iets van. Maar of je het nu wel of niet ziet, geloof dat iedere keer weer. dat Jezus Christus gestorven is en is opgestaan. En dat het Koninkrijk van God is begonnen met hem. De wortels van het Koninkrijk van God, dat zijn de uitgestrekte armen van Jezus. En het is de Heilige Geest die water en wind geeft. Het Rijk groeit. Geloof het, ontvang het. Laten we samen bidden. Heer, we krijgen het niet voor elkaar om die oude mensen in ons te doden. Dat kunnen wij helemaal niet. Die zit veel te diep. En die popt iedere keer weer op momenten dat we denken dat die weg is. We danken u dat wij dat ook niet hoeven, niet kunnen, maar dat u het voor ons doet. U bent gestorven. U bent ook weer opgestaan. En we bidden u, help ons om dat te geloven, dat de beslissende slag is geslagen. Leer ons van daaruit ook steeds weer met u meegroeien. Leer ons om te vertrouwen dat u bij ons bent en bij ons blijft. Leer ons om ook bij elkaar te blijven. Ook in moeite, in pijn, ook als andere beslissingen nemen waar we misschien zelf onze grote vraagtekens bij hebben. Heer, help ons om te blijven. We bidden u, als het evangelie zo moeilijk bij ons binnenkomt, als we het maar moeilijk kunnen pakken, moeilijk kunnen ontvangen, Heer, open ons hart dan. Zet alsjeblieft een stap naar ons toe. En help ons, als we het evangelie misschien wel nooit hebben gepakt, open ons hart. We vragen het uit genade. Amen.